Je luistert naar Doorzagen. Hierin bespreekt co-bouwjournalist Thomas van Belzen een actueel item met één of meerdere gasten. Samen scheiden ze de fabels van de feiten, bouwen ze op en zagen ze door.
Ja, dames en heren, welkom bij Doorzagen. Vandaag gaan we het hebben over innovatie in de bouw. En we gaan spreken met een man die 100 miljoen euro binnenhaalde. Eigenlijk om die bouw een beetje te verduurzamen. We hebben te gast William van Niekerk. Hij is directeur van TKI Bouw en Techniek, toch?
Zo is het. Sinds 1 december vorig jaar.
En heel kort, wat is dat hele centrum Bouw en Techniek?
TKI Bouw en Techniek is een stichting. En de stichting die heeft een bestuur. Wat eigenlijk voor het eerst een hele brede vertegenwoordiging is vanuit de bouwsector. Vanuit opdrachtgevers, vanuit opdrachtnemers. Vanuit de installatiebranche. Vanuit toeleverend bouwbedrijf. Vanuit de ingenieursbranche. Voor het eerst, ik denk in 20 jaar, zitten al die verschillende partijen bij elkaar. Omdat ze samen kennis en innovatie willen bereiken.
Is het ook voor het eerst dat die bouw zeg maar 100 miljoen euro krijgt om te innoveren?
Dat weet ik niet, want er wordt natuurlijk heel veel geld aan de bouw jaarlijks besteed op allerlei verschillende manieren. Maar dat we in één voorstel 100 miljoen voor een kennis- en innovatieproject krijgen, is wel uniek, ja.
Ja, de vraag is natuurlijk, hoe wordt dat geld besteed en komt dat geld op goede plekken terecht? We hebben het in het verleden volgens mij wel eens mis zien gaan. Maar eerst even over jou, William. Ik bedoel, je bent eigenlijk een kind van de bouw. Ik bedoel, ik zie, je bent directeur geweest bij BAM, bij Ballas Nedam, bij Maurik, voorzitter geweest van Bewuste Bouwers. Je hebt aan de opdrachtgeverszijde gewerkt bij Alliander. Hoe is dat zo gekomen?
Ja, ik ben ooit civiele techniek gaan doen omdat ik dat zo'n lekkere praktische studie vond. En toen ik dat afgemaakt had, toen ben ik in eerste instantie nog wat beter in mijn vak gaan worden. Ik was geotechnicus, dat vond ik leuk. En als je geotechniek doet, dan moet je om kunnen gaan met onzekerheden. En dat is eigenlijk nog steeds wat ik heel vaak doe. Na de geotechniek bij Fugro heb ik 11 jaar bij Ballas Nedam gewerkt. Ik heb bijna 8 jaar bij BAM gewerkt, ja. En bijna altijd met opgaven te maken gehad die met verandering te maken hadden en met samenwerking.
Omgaan met onzekerheden, dat is wel. Ja. Maar ben je onzeker aangelegd of niet?
Nee, ik vind het juist leuk om onzekerheden op te lossen.
Dus het tegenovergestelde eigenlijk.
Ja, ik denk dat je vooral positief aangelegd, denk ik.
Maar je hebt die onzekerheid nodig, zeg maar, om wel verder te gaan of verder te komen.
Nou ja, kijk, in Nederland is bouwen heel vaak omgaan met onzekerheden. Hè. Aan de ene kant heb je de onzekerheden van de omgeving, maar ja, de bodem. We weten gewoon heel veel dingen niet, dus je moet toch keuzes maken. En ja, dat is leuk.
Hoe onzeker was het eigenlijk dat je die 100 miljoen euro zou krijgen?
Oh, dat was hartstikke spannend. Het was de tweede poging. Die 100 miljoen is door voorgangers van mij al voorbereid in zekere zin. Dus een heel groot groeifonds aanvraag, voorstel gedaan. Destijds is er een reservering getroffen van 100 miljoen. Op voorwaarde dat er een goede onderbouwing kwam. En die onderbouwing hebben we aangeleverd. Maar dat was geen gelopen race. Nee, absoluut niet.
En waarom ging je de eerste keer mis dan?
Dat weet ik niet zo goed. Ik denk dat het groeifonds aangegeven had dat ze te weinig vertrouwen hadden dat de resultaten echt zouden leiden tot verbetering. De afwijzing is er huiswerk meegegeven om veel concreter te worden. En ik denk dat dit voorstel veel concreter is dan dat vorige.
Nou ja, laten we het, als je het toch over concreet hebt, wat staat er in het plan?
Ja, in het plan staat dat we tot en met 2028 eigenlijk twee grote projecten naast elkaar gaan doen en die met elkaar gaan verbinden. Het ene gaat over infra, waarbij er met name de levensduur van de infra verlengd gaat worden, de infra verduurzaamd gaat worden en dan vooral met digitalisering. Dus veel beter gaan proberen te voorspellen hoe lang een kunstwerk bijvoorbeeld nog mee kan.
En, actueel item volgens mij.
Best wel actueel item. Hè? Ja, als je kijkt naar Zoetermeer bijvoorbeeld recent. En nou, we hebben te maken met verrassingen nu. Ook onzekerheden zou je kunnen zeggen. En zeker de kenniswereld en de ingenieursbureaus hebben aangegeven, nou, als wij nou meer data kunnen verzamelen, als we een soort National Asset Health Center kunnen gaan vormgeven, waarbij we bij alle opdrachten waar we bezig zijn data kunnen gaan inwinnen over bestaande kunstwerken, dan zouden we toch veel beter in staat moeten zijn om te voorspellen hoe lang die kunstwerken nog meegaan.
Oké, dat is één van de projecten.
Dat is het ene deel. Ja. Het andere deel gaat over de bouw. Dus over de woningbouw en de renovatie, en waar het echt gaat over, zeg maar, van land tot pand. Hoe kun je nou biobased gaan bouwen, gaan renoveren? En in allebei die voorstellen zit het idee dat als we dat nou goed doen, dat we ook de normen steeds verder kunnen verbeteren. Dus dat we kunnen zeggen, koplopers kunnen worden beloond op het moment dat ze een betere MKI of een betere MPG kunnen scoren. En uiteindelijk volgt er nog wetgeving achteraan om iedereen mee te krijgen.
Oké, we gaan zo nog even iets verder doorpraten over deze twee plannetjes, zeg maar, die dan ook uiteindelijk tot wasdom moeten gaan komen. Jij zei, het is spannend. Wanneer hoorde je dan dat het geld binnen was?
Na de ministerraad van 2 weken geleden ongeveer.
Maar hoe zit je dan? Zat je op de bank, zat je te wachten met een paar borrelnootjes en een glaasje 7-up of zo? In de hoop dat het dan wel
ik zat gewoon te werken en in de tussentijd je WhatsApp in de gaten te houden en te hopen dat er een berichtje komt. En we hadden natuurlijk nagedacht over, komt er een berichtje, ja of nee? Want we wisten dat er vergaderingen zou zijn, dat wisten we. Maar we wisten niet wat eruit ging komen. We wisten ook niet wanneer een bericht naar buiten zou komen. Het was op de dag ook dat resultaten kwamen van de enquête naar de situatie in Groningen.
Ja, ja.
Een hartstikke heftig onderwerp natuurlijk. Dus we wisten niet of ons onderwerp daadwerkelijk wel...
En dan krijg je op een gegeven moment een sms'je of seintje, of hoe kreeg je dan binnen dat je het kreeg?
Uiteindelijk vanuit mijn communicatiecollega, die had een bericht gekregen vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ministerie, of BZK moeten we zeggen. En BZK was de formele indiener van dit voorstel. Dus wij hebben met BZK goed samengewerkt en zij hebben het voorstel. De minister heeft het ingediend bij de ministerraad en uiteindelijk daar ook akkoord gekregen.
En toen
hebben we heel snel heel veel mensen die eraan meegewerkt hebben geïnformeerd dat ze niet voor niks hebben meegewerkt.
Nee, ging je springen of zo? Was je blij? Of wat gebeurde?
Vanmiddag, we hebben nu dit interview. Hè? Vanmiddag gaan we het vieren. Dus dat hebben we toen gepland eigenlijk. En,
dus met caviar en met alle lekkere dure champagne.
Ik weet eigenlijk niet wat er is, maar ik kan me niet voorstellen. Ik denk dat heel bescheiden is een biertje om 16:30.
Ja, want je hebt wel eens gezegd van innovatie heeft eigenlijk niet zoveel met geld te maken. En toch is die zak geld ook wel ergens lekker of zo.
Die zak geld is hartstikke lekker. Maar vergeet ook niet dat het grootste gedeelte van het totale projectkosten komt juist van de markt. Hè? Dus totaal is het 212,5 miljoen euro. Waarvan 100 miljoen dus door het groeifonds nu wordt bijgedragen. Die andere die komt van de markt. Ja, met elkaar gaan we hele grote dingen doen. En dat maakt het wel weer bijzonder.
Ja, maar je zei 100 miljoen, maar je krijgt eerst 40 geloof ik. En dan moet je bewijzen. En als het goed gaat, dan krijg je er nog 60 bij, toch?
We krijgen eerst 60.
Eerst 60.
En als we laten zien dat de voortgang die we hebben voorgenomen ook eruit komt, dan krijgen we die andere 40.
Ja. Ja. 100 miljoen, waarom is het eigenlijk niet meer? Want ik bedoel, die betonsector die heeft gevraagd om bijna 300 miljoen.
Ja, vraag is het vrij natuurlijk. Het eerste voorstel wat er was ingediend was ook een stuk groter. Het is kleiner gemaakt, ik denk concreter gemaakt. En,
maar ik bedoel, Cristiano Ronaldo die verdient volgens mij het dubbele per jaar. Ik bedoel, wat kun je met 100 miljoen? Ik bedoel, is dat een substantieel bedrag? Ik bedoel, is dat echt iets waar we blij mee moeten zijn als sector?
Ja, ik denk wel dat we blij mee moeten zijn. Kan je met het dubbele twee keer zoveel doen? Misschien wel. Maar tegelijkertijd ook als je ziet hoeveel partijen zich nu al gaan inspannen hiervoor. En een project van deze omvang, moet je voorstellen. De Stadsbrug Nijmegen, een fantastisch project, ook heel innovatief, was misschien ook 200 miljoen. Als je ziet wat we hier allemaal mee gaan doen, met woningcorporaties, met Rijkswaterstaat, hoeveel projecten er worden bekeken, hoeveel studie er wordt gedaan, dan denk ik, dan is dit ook gigantisch.
Je had het over twee projecten. Eentje die gaat eigenlijk meer over het inzichtelijk maken van hoe staan de kunstwerken er nou eigenlijk voor.
Ja, en zorgen.
Je had Rijkswaterstaat niet gewoon moeten doen. Ik bedoel, dit is iets wat al langer speelt natuurlijk.
Rijkswaterstaat doet dat ook. Doet er ook mee. Maar bijvoorbeeld ook gemeente Amsterdam doet ook mee. Het zijn de gemeente en de provincies en het Rijk. Die gaan samenwerken aan betere kennis hierover. En vaak is het wel zo dat als Rijkswaterstaat een norm stelt dat anderen daarin meegaan. Maar omgekeerd, er zijn heel veel kunstwerken die ook niet bij Rijkswaterstaat in beheer zijn. En de grote uitdaging waar we mee te maken krijgen is dat heel veel kunstwerken ongeveer tegelijkertijd naar end of life lijken te gaan op dit moment. En als het allemaal tegelijkertijd gebeurt, dan krijg je uitvallen van vitale infra, zou je kunnen zeggen.
Dus hoe ziet dat project er dan uit? Ik bedoel, is dat echt puur inventariseren of gaan we ook nog iets nuttigs doen met dat geld?
Nee, het is niet puur inventariseren. En natuurlijk gaan we iets nuttigs doen. Ja, het begint ermee dat er eerst gekeken wordt naar welke normen kun je maken, welke toch assessments, welke ontwerprichtlijnen. Dus er wordt wel gestudeerd ook. En daarna worden de proeven gedaan. Op basis van die proeven ga je proberen te voorspellen. En de ingenieursbureaus die zeggen al, als we hiermee aan de slag gaan en alles is rond, en dat zal ongeveer september zijn, dan zijn we er met de RVO ook helemaal uit. Dan hebben we de samenwerkingsovereenkomst allemaal getekend. En zeggen ze, binnen 3 maanden gaat er al data komen die van waarde is. En dan gaan we al betere voorspellingen kunnen doen.
Oké, en dan? En dan heb je die data.
Ja.
En dan?
En dan heb je een begin van een voorspellingsmodel. Dat voorspellingsmodel dat wordt de komende jaren steeds beter gemaakt. En tegelijkertijd gaan er ook technieken onderzocht worden waarmee je dus de levensduur kan verlengen.
Maar jij kent dit dossier denk ik ook langer, toch? Ik bedoel de bouwcampus, Rijkswaterstaat, heel veel partijen zijn al lang mee bezig om te kijken van welke kunnen we nou bijvoorbeeld ook projecten combineren en zodat het ook slimmer. In België hebben ze nu net een project gegund voor 40 bruggen. Ik bedoel, in Nederland, waarom kunnen we dat in Nederland niet? Ik bedoel...
Ja, ik denk dat er in Nederland best wel veel verschillende aanpakken zijn, sowieso al. Hè? Variërend van hele kleine bruggetjes, privébruggetjes, straatjes van bruggetjes, Provincie Noord-Holland, die probeert ook allerlei combinaties te vormen. In Amsterdam zijn een corridor zo de stad heen gedaan. Dus wordt al best veel ervaring opgedaan met zeg maar het aanpakken van een rijtje werken. En of je er dan 40 of 80 of 100 doet, daar gaat het niet zoveel. Dat maakt niet zoveel uit. Waar het vooral om gaat, is dat je veel beter gaat voorspellen wat je gaat doen. En wat we tot nu toe zien, en dat gaat ook bij die VNR-opgave erg over, ja, we weten gewoon niet wat de stand van de kunstwerken is. Nou, dan kan je de weg kiezen. We gaan alles van tevoren precies proberen uit te zoeken. Daar hebben we gewoon helemaal de tijd niet voor. Of je gaat zeggen, we gaan naar een model toe waarbij we met data proberen veel betere inschattingen te maken. Want als we alles van tevoren precies moeten weten op basis van informatie die er niet is, ja, dan gaan we het gewoon niet redden. Dan zijn we niet op tijd klaar.
Oké. Nee, ik zit een beetje op dit dossier, blijf ik een beetje hangen, omdat ik daar denk, van, moeten we dat nou, wat, gaan we nou geld naar de bouw brengen om zeg maar te inventariseren wat er moet gebeuren? Terwijl moeten we juist niet investeren dat geld in nieuwe technieken, digitalisering, et cetera. Dus we gaan nu weer een soort nieuw monster creëren.
Ja, maar dat gaan we ook doen, Thomas. We gaan ook nieuwe technieken maken. We gaan niet alleen inventariseren. Dus er wordt ook gekeken naar welke nieuwe materialen kunnen we toepassen voor de renovatie. Hoe kunnen we...
Maar wordt het niet tijd om gewoon wat te doen? Zeg maar, moeten gewoon niet de opdrachtgevers gewoon zeggen, oké, we gaan nu samen... Wat al een paar jaar geleden ook al is gezegd. We gaan nu een aantal kunstwerken van we weten. Want het is niet zo dat we niks weten, hè, over de vierde.
Ja, maar er gaan ook kunstwerken aangepakt worden. En ook bijvoorbeeld in die bouwstroom. Er zit echt tot en met een fabriek zit erin. Hè. Dus we gaan ook biobased materialen en niet alleen winnen. Er gaan ook materialen gemaakt worden. We gaan aantonen hoe snel we kunnen renoveren. Hoe snel we kunnen bouwen. We doen met woningcorporaties echte projecten. Dus er gaan ook echt dingen gebeuren.
Gelukkig maar. En dat tweede deel, hè, dat gaat over de biobased bouw zeg maar, van de toekomst. Hoe ziet dat project eruit?
Er zitten een aantal zogenaamde impactprojecten in. Dus we gaan door het land heen een aantal projecten doen, waarbij we kijken hoe we met de lokale landbouw, met opleidingsinstituten, met corporaties, de hele zeg maar stroom van land tot pand kunnen opzetten. En werkelijk tientallen partijen doen er aan mee die allerlei specifieke kennis hebben op bijvoorbeeld het gebied van biobased materialen, op het gebied van landbouw, op het gebied van verwerking van grondstoffen, op het gebied van testen. En uiteindelijk is het streven om daar toch wel in de helft van de tijd te kunnen werken. We proberen de MKI-waarden, die beroemde waarden, voor wat betreft de circulariteit te halveren ten opzichte van nu. We proberen de MPG-waarde te halveren.
0,5.
Ja.
Je hebt het warmtepompnieuws misschien gelezen. Het is niet, wordt er niet makkelijker op gemaakt. Hè? Want de warmtepomp die schijnt nu heel zwaar te drukken in één keer op die MPG.
Wat je zo ziet in dat soort verhalen is dat het dan één element eruit komt. Alle zeg maar taartpuntsgrafiekjes, je weet Thomas, ik heb ook wat met duurzaamheid gedaan. Als je kijkt naar waar het wereldwijde grondstoffenverbruik zit, zit het gros van de grondstoffen gewoon in de brandstoffen. En in veel mindere mate in andere grondstoffen. Dus wij moeten echt af van zeg maar fossiele brandstoffen. Daar moeten we mee ophouden als wij willen verduurzamen. En als je nou kijkt naar die MPG specifiek van een warmtepomp of wat er in een gebouw is, dan is het een element. En ik weet zeker dat dat door innovatie ook wel weer naar beneden gaat. Wat wij in dit voorstel willen doen is veel grotere schaal krijgen. Dus wij kijken naar renovatie van 50.000 woningen. We zijn ervan overtuigd dat als je gaat industrialiseren, gaat opschalen, dat je lagere kosten krijgt, maar ook echt nieuwe technieken. En ja, dan gaat dat ook alweer naar beneden.
Jacqueline Kramer, vorige week, die had het ook al een paar keer, die noemde ze mij bij de voornaam Thomas. Hè? Dan moet je altijd oppassen, toch? Ja. Of niet? Als je voornaam gaat gebruiken.
Ja, je stelt jezelf voor als Thomas. Toen je
vindt
me
toch wel aardig,
beneden,
toch?
Dus, niet, toen was het Thomas, ja. Dus, sinds...
Nee, maar precies, maar die duurzame, we moeten af van die fossiele energie. 0,5 is gewoon haalbaar dus, als ik jou zo beluister.
Ja.
Per 2025 ook.
Nou, dat hebben we, of dat al haalbaar is, dat durf ik niet te zeggen. Dat gaan we onderzoeken.
Het is wel de wens van de minister, hè?
Ja, maar we willen naar beneden. Ja. En we willen nog verder naar beneden ook.
Maar het hoeft niet per se in 2025.
Nou, voor de koplopers wel. Hè? Dus de koplopers zeggen al dat het haalbaar is. Maar uiteindelijk gaat het niet om de koplopers. Gaat het ook om de massa die we mee moeten krijgen.
Innoveren in de bouw. Geld in de bouw. Je zei al van, nou, we hebben wel vaker geld gekregen. Ik heb ook wel eens hier en daar gelezen van, nou ja, zoveel geld hebben we in de bouw nog eigenlijk nooit gekregen. Jacqueline Kramer zegt het ook bij haar aanvraag voor betonakkoord. Ze wil overigens iets van 260 miljoen, hè, waar we het net ook over hadden. We hebben dat geld nodig. Jouw verhaal is ook een beetje van, we moeten meer toe naar doen en ook meer naar mislukkingen creëren, zodat je sneller kunt leren.
Ja.
Ja. Hoe zeg je dat? Veel fast en veel cheap. Dus,
Ja, dat komt uit Amerika, zoals je hoort. Maar ik ben er echt van overtuigd dat je dingen moet proberen om ervan te leren.
Maar proberen we te weinig?
Nou, ik denk dat we vaak heel langdurige trajecten hebben. Waarbij we zeggen, we willen laten zien dat het echt helemaal klopt. Hè? Ik grap wel dat we moeten niet op zoek gaan naar het deeltje van Higgs in de civiele techniek. Dat is in de natuurkunde hartstikke interessant. Maar wij moeten veel leren van wat er allemaal nog meer speelt. En onze sector is heel gefragmenteerd. En doordat we zo gefragmenteerd zijn, lijkt het alsof we die foutjes niet zien. Dan denken we, nou, we lossen het wel op. Hè? Hoe maak je carrière in de bouw? Door het onmogelijke mogelijk te maken. Maar als je echt wil innoveren, dan moet je ook laten zien dat iets niet gelukt is. Dan moet je iets anders weer een keer proberen.
Maar durft die bouw wel, zeg maar, te mislukken?
Ja, ik denk dat de bouw het wel durft. Maar dat je ook heel vaak te maken hebt met weer een volgende inschrijving, een volgend project. En dat je, als je geld wil verdienen in de bouw, dat je een aantal keer moet hebben samengewerkt om dat goed te kunnen. En er zitten zoveel raakvlakken in de bouw. We hebben een keten die in stukjes is. We hebben een architect en dan komt er een ontwerper en dan komt er een bestekschrijver en een constructeur ergens nog. En iedereen die geeft het door aan de volgende.
Absurd eigenlijk toch dat we zo lang een keten hebben?
Nou ja, ik vind die ketens heel erg lang inderdaad. Ja. En de toeleveranciers hebben ook allemaal ideeën. Maar bijvoorbeeld de corporaties komen nauwelijks in gesprek met de toeleveranciers op dit moment. Omdat het zo gefragmenteerd is. Terwijl die misschien met elkaar best wel kunnen innoveren. Corporaties denken nu na over, goh, we hebben zo meteen heel veel meer installaties in al die huizen. Hebben we daar al eigenlijk de mensen voor om dat te onderhouden? Hoe ziet dat in de financieringssystematiek? Als het nou gaat over innoveren, ik denk dat heel veel partijen best wel bereid zijn, ook opdrachtgevers, om te leren van
fouten. Maar zijn grote bouwbedrijven, willen ze innoveren? Heb je het gevoel dat ze er klaar voor zijn voor die grote transities of niet?
Ik denk dat... Nou ja, dat is wel grappig. Een paar jaar geleden kwam de innovatiebox. En toen ging je eens kijken van wie halen daar nou geld uit. En de innovatiebox die keerde geld uit op basis van hoeveel winst je maakte op basis van de innovaties. En dat moest je dan onderbouwen, bijvoorbeeld met WBSO-uren. Dus die subsidieuren voor speurwerk en ontwikkeling. Of misschien een patentenportefeuille. Ik denk, als je ziet hoeveel daarin geïnvesteerd wordt door de bouw, dat het best veel is. Dus... Dat moet je dan allemaal wel administreren. Tegelijkertijd, als het gaat over innovatie, wij gaan dit onderzoek ook open innoveren. Dus dat betekent dat die kennis ook gedeeld wordt. Je ziet ook dat, als het gaat over patentaanvragen, dat we dat relatief weinig zien in Nederland. Maar tegelijkertijd, patentaanvragen is ook iets waarvan je zegt, oh, hou je daar de kennis bij jezelf. Dus we zitten daar best wel in een ingewikkelde discussie.
Nou, zeker, maar je hoort ook de ene kant aan de opdrachtgeverzijde zeggen van, ja, de opdrachtnemers die innoveren te weinig. En hoor je de opdrachtnemers weer zeggen van, ja, de opdrachtgevers geven ons te weinig ruimte of te weinig ruimte om te groeien en door te bloeien als het ware. Dus een soort kip en ei verhaal.
Dus heb je een prikkel nodig dat je langdurig met elkaar aan de slag gaat om dingen te proberen. En dat zit nou in dit voorstel, want de meeste innovaties zijn eigenlijk relatief korte termijn, relatief weinig herhaling.
En waarom is dit lange termijn dan? Bedoel, over 2 jaar ben jij misschien ook wel weer weg en dan bestaat het programma niet meer.
Nou, het programma bestaat dan wel als het goed gaat, hè? Want het programma is doorgepland tot 2028 in ieder geval. Nou, dat is 5 jaar vooruit. In die 5 jaar gaat er behoorlijk veel gebeuren. En denk ik, nou, dat is ook lang voor een innovatietraject. De meeste trajecten zijn korter. En de trajecten waar ik bij betrokken zijn geweest, zijn heel vaak aan één project gehangen. Bijvoorbeeld de Tweede Heinenoordtunnel. Dat was een project eind jaren 90. Er werd een tunnel geboord in Nederland. We hadden een hele studiedienst opgetuigd die om het project heen ging meten.
Maar waarom is dit anders dan de bouwteam in de bouwagenda, bouwcampus? We hebben alles al gehad.
Omdat dit over meerdere projecten heen gaat, meerdere jaren heen gaat, meerdere disciplines met zich meebrengt. Dus het is allemaal en.
Wanneer gaan we de resultaten zien?
Het eerste resultaten komen al na 6 maanden. Dus we hebben gezegd, we hebben een hele lijst van allemaal deelresultaten, deliverables, zoals het zo mooi heet. Die hebben we doorgepland en al 6 maanden na de oplevering, of na de start, gaan al de eerste dingen opgeleverd worden.
En wat zien we dan?
Al eerst aangepaste normen bijvoorbeeld, waarvan we zeggen, dit moet haalbaar zijn.
Dus, voor de MPG bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld voor de MPG, ja.
0,5 in 2025 of 2026?
Nou ja, beter onderbouwd nog. Hoe moet je hem dan opbouwen, die MPG? Hoe moet je zeg maar met de kennis die we nu hebben laten zien wat er kan?
Ja, want er is best wel veel kritiek op de MPG. Vandaag ook weer een co-bouwwetenschapper van TU Eindhoven die eigenlijk zegt van ja, maar dit is niet de manier. Het is een black box, we hebben geen data. Maar ook allerlei trucjes, zegt ze, om te komen tot een bepaalde score, waarmee we eigenlijk helemaal niks opschieten.
Ja, maar dat is dan goed, hè? Dus dan zegt iemand van, dan mis ik nog iets. Nou, als je nog iets mist, dan gaan we kijken.
Behoorlijk wat mist ze nog.
Ja, dan ga je kijken of je nog meer kan vinden. Maar dat is bijna altijd in de bouw, hè, dat je nog dingen mist. Het is continu omgaan met onzekerheden.
Maar als die bouw, die snapt er helemaal niks meer van. Die leest dan zo'n verhaal over de warmtepomp. Ja. Is er dan geen data over? Hoe kan dat nou? Er is geen data over. Oh, is het dan wel of niet? Is het niet duurzaam? Wat kan die bouw? Wat moet die bouw in deze wereld doen? Zeg maar, met al die grote opgaven om zich heen, Je bent ook bouwer geweest. Je moet ook kunnen focussen nog. En je moet geld verdienen.
Ik denk dat je uiteindelijk moet kijken naar wat er nodig is. Hè? Dus of je nou een weg nodig hebt of een gebouw. Uiteindelijk moet het toch hebben we een dak nodig en een plek om naartoe te rijden. Dus uiteindelijk gaan we kijken of we dat kunnen realiseren.
Maar dat was gisteren ook zo.
Ja, dat zeg je. Maar wat wij hebben gezien, nou, wat er de komende jaren op ons afkomt, dat is zo gigantisch. Dat gaan we niet meer redden door harder te werken, zeg maar. Dus we kunnen niet tienduizenden kunstwerken vervangen door harder te werken. We kunnen niet die honderdduizenden woningen nog bouwen op dezelfde manier doen door nog wat harder te werken. Want er wordt al heel erg hard gewerkt. Dus we moeten op een andere manier gaan produceren. We moeten op een andere manier gaan inventariseren. En ook zo'n MPG of een MKI gaat ons helpen op een andere manier te kiezen. Als we in 2050 100% circulair moeten zijn.
We moeten veranderen.
Dan moeten we veranderen. En dan moeten we gewoon toch wel heel veel dingen gaan proberen om te kijken wat kan er wel.
Willen die bouwers ook veranderen?
Ja, wat TKI doet is bouw, de installatiebranche, de ontwerpers. En die zijn voor het eerst bij elkaar gaan zitten en zeggen we willen met elkaar veranderen. Dat is al op zich al bijzonder.
Voor het eerst?
Volgens mij wel. Op deze manier heb ik het nog niet eerder gezien. We hebben ooit, eind jaren 90 had je in Engeland Rethinking Construction. Hè? Dat was het wat je zegt. Gaat de bouw veranderen, maar dan realiseer je. De bouw staat niet alleen. En toen kregen we de PSI-bouw, over structuurverandering in de bouw. Maar dan had je daartegenover de regieraad. Hè? Dat waren twee.
Ja, maar daarna had je bouwteam van minister Spies. Nou, daar zat volgens mij Mariette Rutte zat erbij, Daan van der Vorm zat erbij. Van alles zat er ook al bij.
Daarna had je nog
niet de eerste keer een bouwagenda
en een bouwcampus. En er worden steeds verschillende varianten geprobeerd.
Maar waarom is dat wel mislukt en waarom gaat dit wel lukken dan? Dat snap ik dus.
Vaak ging het over maar één onderdeel. Dan zei men bijvoorbeeld de bouwsector, maar de bouw is veel breder. Of men zei, we gaan allemaal bij elkaar zitten. Dan komt het wel goed. Of we gaan helemaal kijken naar welke structuren er zijn. En vervolgens zag je dat de overheid weer op afstand stond. En nu zie je dat iedereen echt bij elkaar zit. Dit groeifondsvoorstel is door BZK ook ingediend. Hè? En niet door een marktpartij.
Is dat goed nieuws dan?
Ik vind het goed nieuws. Dat BZK een groeifondsvoorstel indient, waar ook bijna de helft van de activiteiten over infrastructuur
gaat. Ja, maar als misgaat, dan krijgt BZK de schuld.
Waarom zouden ze de schuld krijgen?
Nou ja, omdat zij degene die het hebben ingediend.
Nee, zo werkt dat natuurlijk niet. Het zou gek zijn als een project wat je doet tot de conclusie leidt dat je het anders moet doen, dat je dan de schuld krijgt. Want dat is juist de kern van innovatie. Dat je iets gaat proberen.
Oké, wat moet er veranderen? Ik bedoel, wil je, maar het is jouw mening. Ja. Ik zie het. Ik bedoel, je laat je niet altijd uit het veld slaan door een paar kritische vragen van ene Thomas van Belzen. Waarom is dit belangrijk?
Wat goed is, dit is eigenlijk een investeringsvoorstel. Hè? Het Groeifonds is een investeringsfonds. Dus het Groeifonds vroeg ook aan ons toen we dit indienden, van hoe kan je nou laten zien dat dit geld gaat opleveren? En wat wij geneigd zijn te doen in de bouw is heel vaak dingen te zien als een project of een pilot. Maar je moet het zien als een investering. Je moet zien dat het geld wat je erin stopt meer moet opleveren aan het einde van de rit. En dat is denk ik iets wat de bouw vaak niet als kans krijgt. Dat hebben we een tijdje gehad in de PPS'en. Maar op een gegeven moment is het de bouwer, jij moet je ding bouwen en iemand anders heeft het profijt ervan. Nu zien we dat het voor het eerst dat de deelnemers ook het profijt gaan zien van al die inspanningen. Dus dat betekent dat de ingenieursbureaus, die gaan ook kennis ontwikkelen, die gaan er ook van leren. Dat gaan bouwbedrijven, die worden beloond op het moment dat ze gaan innoveren.
Ja, maar je hebt het over concreet, alleen voor mij wordt het juist niet concreet. Want ik denk, maar wat heeft die bouwer er nou aan een nieuwe MPG? Hartstikke goed, maar dat is toch niet heel concreet voor een bouwer op dat niveau? Die wil gewoon een nieuwe weg op een nieuwe manier aanleggen. Die zegt al, de bouwers zeggen al massaal in koor van wij kunnen het al. We hebben de oplossing al in handen, alleen we krijgen de ruimte niet. En wat gaan we nu doen? Gaan we weer geld insteken in nog meer visualiseren hoe groot de opdrachten zijn.
Ze gaan ook meer
en een nieuwe MPG.
Je krijgt meer ruimte ook om dit te laten zien. En er zit ook een soort koplopersaanpak natuurlijk in.
Wat is de koplopersaanpak?
De bouwers die hier aan meedoen, die krijgen de kans om als eerste te laten zien hoe al die nieuwe materialen gaan werken. De bouwers die hier aan meedoen, die krijgen als eerste de kans om die data te verzamelen en ervan te leren. Dus degene die als eerste meedoet, die leert het meest.
Hoe kun je meedoen?
Nou, er doen al 137 partijen mee. Die hebben zich de afgelopen anderhalf, twee jaar gecommitteerd hieraan. Die gaan mensen aanleveren, die gaan tijd en geld hierin stoppen. Dus die doen al mee. En er is nog een klein gedeelte van het budget over voor nog niet bestemde activiteiten. Maar 90% ligt eigenlijk al vast wat er de komende jaren gaat gebeuren. Ja.
Maar hoe menens is het jou?
Hoe menens is het mij? Ja, dit is super belangrijk voor ons.
Waarom?
Omdat de schaalgrootte waarmee dit uitgevoerd gaat worden zo groot is. Het hele land wordt bereikt. We doen overal met regionale hubs met opleidingen mee. We doen met provincies, we doen met gemeenten mee. We doen met een aantal grote rijksorganisaties mee. Dus nou ja, werkelijk op alle niveaus, van universiteiten tot mbo, van klein bedrijf tot groot bedrijf, tot start-up tot grote BAM, zitten de bedrijven die met elkaar iets gaan proberen. Ja, ik denk, als dit lukt, dan zeggen we over 5 jaar, we hebben iets gedaan wat we nog nooit gedaan hebben.
En waarom moet het lukken?
Ja, dat is waar de TKI ook voor staat. Dat zijn toch die maatschappelijke opgaven. Hè? We willen 100% circulair. We hebben tienduizenden kunstwerken aan te pakken. We hebben honderdduizenden woningen te bouwen. En waar TKI voor gaat, specifiek, is schaalbare innovaties.
Maar is het ook voor de bouwers zelf belangrijk, zeg maar, dat ze die verandering maken?
Ja, want wij doen heel veel dingen die, ik noem het maar even, niet schaalbaar zijn. Als je nou echt wil geld verdienen, dan is het veel interessanter om naar een schaalbaar model te kijken. Meer mensen de bouw in is voor iedereen leuk als je daarin werkt. Maar het is nog veel leuker als je per persoon veel meer gaat bereiken. Dus we hebben gezegd, we gaan een enorme productiviteitsgroei nastreven hier.
Dus niet alleen goed voor het milieu, het is ook uiteindelijk goed voor je portemonnee.
Ja. En waarom is het belangrijk dat goed voor je portemonnee is? Dan hou je dus geld over om zelf door te gaan met innoveren. Want nu hebben we gemiddelde marges van een paar % in onze sector. Dat betekent dat er heel weinig geld overblijft om te innoveren. En dat betekent dat we niet verder komen. En ik maak wel eens de vergelijking met Wageningen, Landbouwuniversiteit, na de Tweede Wereldoorlog opgezet. Met het idee, we moeten nooit meer honger krijgen in Nederland. We moeten kijken wat we kunnen doen met elkaar om verder te komen. Omdat heel veel individuele boerenbedrijven niet zelf kunnen innoveren op de schaal die we nodig hebben.
Nooit meer honger krijgen, dat is wel duidelijk. Maar wat voor leus heb je dan voor de bouw? Nooit meer, nooit meer lage marges of zo?
Dat is een goeie. Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht, nee. Maar wat heb je voor het leuks? Wat we wel willen, we hebben nu een soort vaak gehoorde klacht van er mag niks en er kan niks. Hè?
Ja, dan wil van wie?
Van wie? Nou, dat hoor je. Hè? Dat mensen zeggen, ja, ik mag niks proberen, want mijn opdrachtgever staat er niet toe. Of hij ziet niet hoe goed ik ben. Of
ik krijg de ruimte niet.
Ik heb een verbetervoorstel, maar ja, daarvoor heeft iemand anders al bedacht hoe het moet. En ik mag het niet beter doen. Plat gezegd, binnen weten ze niet hoe ze het buiten moeten maken. Je kent die geluiden wel. Nou, als we daar nou eens doorheen komen, dat we zeggen, met elkaar kunnen we dingen beter maken. Dan gaan we beter worden, daar ben ik van overtuigd.
Okay, William, we hadden het erover, je bent een kind van de bouw. We moeten dit gesprek eigenlijk alweer afronden. De tijd zit erop voor nu. We komen bij je terug. Hoe ziet de bouw eruit in 2030?
In 2030, dat is over 7 jaar. Dat is hartstikke snel. Ik denk dat de bouw veel meer nog dan we denken gedigitaliseerd is. En het tweede is dat er toch behoorlijk veel materieel is gekomen op de bouwplaats. Maar ook met veel meer fabrikage en fabriekshallen. Waar veel meer biobased materiaal wordt toegepast. En dat zien we in de, zeg maar, in de nieuwbouw, in de renovatie, denk ik dat je veel meer renovatiestraatjes gaat zien. Dat rijtjeshuizen, dat flatsen, portiekflats, veel meer gerenoveerd worden op een industriële wijze.
Dames en heren, dit was Doorzagen en dit zagen wij. Dankjewel William voor je komst en je verhaal.
Dankjewel Thomas.
Dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar cobouw.nl.